In de naam van de Vader die zondaren roept. In de naam van de Zoon die zondaren zaligt. In de naam van de Heilige Geest die zondaren heiligt. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus die de getrouwe getuige is. De eerstgeborene uit de doden. De overste van alle koningen der aarde. Amen. We zingen Psalm 80, de versen 1 en 11. Neem Israëls herder, neem ter oren die Jozefs kroos door u verkoren. Als schapen gunstig hebt geleid. 80, het eerste en het laatste vers. Schriftlezing gemeente is vanavond uit het Nieuwe Testament, de brief van Paulus aan de Colossenzen, hoofdstuk 4, de versen 7 tot 18. Na de schriftlezing doen wij belijdenis van ons geloof met de woorden van de 12 artikelen en in antwoord erop zingen we Psalm 97, vers 7. We lezen dus Colossenzen 4 vanaf vers 7, we belijden ons geloof en we zingen het laatste vers van Psalm 97. Al mijn zaken zal u bekendmaken, Tychicus, de geliefde broeder en getrouwe dienaar en mededienstknecht in de Heere. Dewelke ik tot datzelfde einde tot u gezonden heb, opdat hij uw zaken weten en uw harten vertroosten. Met Onesimus, de getrouwe en geliefde broeder, dewelke uit de uwen is. Zij zullen u alles bekendmaken wat hier is. U groet Aristarchus, mijn medegevangene. En Marcus, de neef van Barnabas, aangaande welke gij bevelen ontvangen hebt, zo hij tot u komt, ontvangt hem. En Jezus gezegd Justus, welke uit de besnijdenis zijn. Deze allen zijn mijn medearbeiders in het koninkrijk Gods, die mij een vertroosting geweest zijn. U groet Epaphras, die uit de uwen is, een dienstknecht van Christus, te allen tijden strijdende voor u in de gebeden, opdat gij staan mocht, volmaakt en volkomen, in al de wil Gods. Want ik geef hem getuigenis dat hij grote ijver heeft over u, en degene die te Laodicea zijn, en degene die in Hierapolis zijn. U groet Lucas, de medicijnmeester, de geliefde, en Demas. Groet de broeders die in Laodicea zijn, en Nymphas en de gemeente die in zijn huis is. En wanneer deze zendbrief door u zal gelezen zijn, maakt dat die ook in de gemeente de Laodicensen gelezen worden, en dat ook gij die leest die uit Laodicea geschreven is. En zegt aan Archippus: zie op de bediening die gij aangenomen hebt in de Heere, dat gij die vervult. De groetenis met mijn hand van Paulus. Gedenkt mijn banden, de genade zijn met u. Amen. Hier eindigt de schriftlezing. Met de kerk van alle tijden en plaatsen noemen we belijdenis van ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof. En een ieder van u spreken met mij in zijn hart aldus: ik geloof in God, de Vader, de almachtige schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zitten ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding van het vlees en een eeuwig leven. Amen. Van de Heere gemeente dat ik u vanavond mag bedienen in deze dienst, waarin ook ambtsdragers worden bevestigd in de dienst van ouderlingen en diaken, vindt u in het u voorgelezen schriftgedeelte Kolossenzen 4 en daarvan de versen 12 en 13. Kolossenzen 4, vers 12 en 13. Dan luidt Gods woord, onze tekst voor vanavond al dus: u groet Epaphras, die uit de uwen is, een dienstknecht van Christus, ten allen tijde strijdende voor u in de gebeden, opdat gij staan moogt volmaakt en volkomen in al de wil Gods. Want ik geef hem getuigenis dat hij grote ijver heeft over u, en degene die in Laodicea zijn, en degene die in Hierapolis zijn. Wij willen de Heere vragen om zijn zegen over de bediening van zijn woord. Goedertieren en volzalige God in de hemel, we danken u hartelijk voor het grote voorrecht dat u ons schenkt, dat u ook vanavond de deuren van uw huis hebt opengezet. En dat er ook vanavond een volk mag zijn dat naar gewoonte naar uw huis komt. Want dat is een gewoonte, Heere, die als het alleen maar gewoonte is, dan is niet genoeg, dat weten we wel. Maar het is toch een zegen als dat er is. En het is een zegen als onze kinderen opgroeien in een gezin waar het gewoon is dat we op zondag 2 keer naar de kerk gaan. En als we om ons heen kijken, dan wordt dat steeds minder het geval. En er zijn er steeds meerderen die naar u niet vragen of die met een minimum volstaan, of die aan u en aan uw dienst radicaal voorbij leven, omdat er in hun leven niet alleen voor u geen plaats is. Dat is bij Adams kinderen altijd al zo geweest. Maar omdat ze er ook geen God meer bij nodig denken te hebben. Omdat ze als mensen aan het einde van de 20e eeuw alles zelf in handen hebben en alles zelf kunnen regelen en doen. Heere, wat een zegen als u het ons geeft om nog 2 keer op zondag naar uw huis te gaan. Als u ons geeft om deze dag als dag af te zonderen voor u en voor uw dienst. En als u ons geeft dat we het onze kinderen mogen voorleven. Dat we het onze kinderen mogen inprenten. Dat we het onze kinderen als een vreugde mogen leren verstaan. Om naar uw huis te mogen gaan en daar uw aangezicht te ontmoeten. En samen met de gemeente u aan te roepen. Vanavond in deze bijzondere dienst, Heren, bepaalt u er ons extra bij dat het uw gunst is. Immers u geeft vanavond in de plaats van broeders die terugtreden in het aantal der gelovigen, weer nieuwe broeders om de gemeente te dienen in het ambt. En daarin toont u toch dat het uw behagen is om uw werk onder ons nog voor te zetten. Zo mogen we toch ambtsdragers ontvangen, als een gave van de ten hemel gevaren Heere Jezus Christus. Als een van die gaven die hij verworven heeft met zijn dood en bloedstorting op het kruis van Golgotha. Als een van die gaven die hij in deze wereld uitwerkt door de kracht van de Heilige Geest, die van de hemel gegeven is om in mensen krachtig, levendmakend, vernieuwend, vruchtbaarmakend te werken. En daarin toont u toch, Heere, dat het uw lust is onder ons uw werk nog voor te zetten. Soms denken we wel eens, waar gaan we samen naartoe? Soms denken we wel eens, zou de kandelaar vanuit Nederland worden weggenomen? Soms hebben we onze zorg en vaak hebben we onze vragen. Maar als we vanavond hier getuigen mogen zijn van wat er hier gebeurt, dan mogen we dat toch zien in dat perspectief, dat u nog mensen geeft om de deuren van uw huis open te zetten. Dat u nog mensen geeft om de dienst van u te verrichten. Dat het u nog behaagt om hier voor te gaan, zondaren te roepen uit de duisternis tot uw wonderbaar licht, en het zaad van het verbond te leiden tot het zoeken van uw aangezicht, en het vragen naar u en het leren kennen van de grote Heere Jezus Christus. Dat hebben wij niet verdiend, Heere. En deze broeders hebben in zichzelf niets waardoor ze zich onderscheiden van anderen. Want alles wat u doet en alles wat u geeft, dat vindt geen enkele grond in iets van ons. Dat rust alleen maar in uw eeuwig welbehagen. En dat mag alleen maar ontvangen worden als een vrije genadegift van u. Maar wat stelt dat dan ook diep verantwoordelijk, Heere, dat u zich nog met ons wilt bemoeien? En wat legt dat dan ook een klem op ons leven om u met kracht te zoeken, u die zo toont naar ons nog te willen vragen. En we bidden u, geef dat het woord van deze avond zijn werk daartoe mag doen. Geef dat we door dat woord worden gezegend, doordat u met ons niet handelt naar onze verdiensten. En doordat u ons niet aan onszelf overlaat, want wat wordt er van ons in die staat, o Vader, zo gij ons verlaat, maar dat u zelf, door de kracht van uw Heilige Geest, op grond van het bloed van de Heere Jezus Christus, dat de verzoening is voor alle zonden en dat reinigt van alle zonden, in ons midden nog wilt werken. Heere, geef dat die Geest zijn werk mag doen op de kansel. Geef uw dienstknecht de kracht en de genade dat hij deze dienst mag verrichten. We danken u dat we elkaar weer mogen ontmoeten, Heere. Dat u bewaarde en dat u leidde. En we vragen u, geef dat er nieuwe krachten mogen zijn voor de dienst die moet verricht worden. En lust en liefde tot die arbeid. En kon het zijn ook iets van zicht op de vrucht van uw werk in ons midden. En geef uw zegen aan de broeders die vanavond bevestigd worden. Opdat ze in dit woord als het ware een marsroute krijgen uitgestippeld. Maar ook de weg krijgen gewezen om kracht en moed en wijsheid en inzicht van u te mogen ontvangen. Geeft u in hen aan ons, mannen als Epafras. Opdat de gemeente daardoor wordt gezegend. En opdat ze het zelf mogen ondervinden dat wie in die dienst mag staan, zelf de eerste zegen mag ontvangen. Zegent u de broeders die vanavond terugtreden. Heren, als ze in het licht van het woord van vanavond dat doen, dan zal er misschien in hen veel zijn dat hen aanklaagt. En dan zal er misschien veel zijn waarvan ze moeten zeggen, Heren, het was te kort en het was te weinig. En het was niet zoals u het wil. Maar geef dat ze vanavond dan mogen schuilen achter die grote ambtsdrager, de Heere Jezus Christus. En laat het bij u bekend mogen zijn, Heere, dat het in hun hart leeft. Heere, dat was toch een diepe begeerte om u te mogen dienen en de gemeente om Christus wil. Heere, geeft u ook hen een bijzondere zegen en neem onze dank aan voor wat u in ieder van hen, met alle onderscheid dat er tussen hen is, aan ons hebt willen schenken. Schenk uw zegen aan de gemeente die is samengekomen. Opdat uw woord zijn kracht mag doen in ons midden en we samen gezegend mogen worden. Ieder op zijn eigen manier, maar zo dat we de kerk uitgaan als mensen die door u zijn aangesproken. En die door u zijn bearbeid. En laat dat merkbaar mogen zijn in het leven in de komende week. Schenk uw zegen aan het andere deel van de gemeente. Schenk uw zegen, Heren, een beschamende of een ontfermende zegen over hen die hun plaats wilden of moesten leeglaten. Heere, laat uw erbarming ervaren mogen worden in het midden van dit volk. Laat uw goedertierenheid ons overkomen. En laat uw naam verheerlijkt worden. Dat we niet verloren gaan, Heere. Maar dat we eenmaal mogen horen bij die schade die dat in alle eeuwigheid zal beleiden. Dat de zaligheid een onverdiende genadegift is van u. We bidden u voor allen die een bijzondere zegen behoeven. We danken u voor allen voor wie we bijzonder dankbaar mogen zijn. We denken aan de beide jongens die in Noord-Irak waren vanuit onze gemeente. Die u wel in gezondheid terug hebt willen brengen. Heere, uw naam zij daarvoor geprezen. Dat u gebeden hebt willen verhoren. Ontferm u over de volkeren van deze aarde. Laat de kracht van het komende koninkrijk mogen blijken. Laat uw kerk worden gebouwd. Laat uw dienstknechten, die nog geroepen zijn om het woord te bedienen vandaag, een zegen van u mogen ontvangen daarbij, opdat ze tot een zegen worden gesteld. Hoor ons, Heere, en wees ons genadig. In de Zoon van uw eeuwig welbehagen, die grote ambtsdrager, die als profeet zijn kerk onderwijst, die als priester voor zijn kerk bidt, die als koning zijn kerk regeert en die daartoe mensen wil gebruiken uit genade. Amen. De dienst ter offerande vindt plaats, gemeente. We zingen Psalm 99, de versen 2, 5 en 7. 99, 2, 5 en 7. aansluiting aan de prediking zingen wij Psalm 123, vers 1. Ik hef tot u die in de hemel zit mijn ogen op en bid. 123, vers 1, na het amen van de prediking. Gemeente des Heren, ik moet u de hartelijke groeten doen. Als ik dat vanavond zo aan het begin van de prediking zeg, dan luistert u natuurlijk allemaal en dan denkt u, wie zou die nou in de vakantie zijn tegengekomen dat hij dat vanaf de preekstoel zo zegt. Maar verder is dat natuurlijk een van de meest normale dingen in de gesprekken die we met elkaar voeren, dat we dat tegen elkaar zeggen aan het einde van een gesprek. Doe je de groeten thuis? En vaak zeggen we dat heel ondoordacht. En ik denk dat er heel veel onder ons zijn die als ze eerlijk zijn moeten zeggen, het gebeurt me nogal eens een keer dat ik dat tegen iemand zeg zonder erbij door te denken. En dat ik ook zonder erbij door te denken zeg, ja, ik zal doen en je komt er nooit weer op terug. Wie brengt altijd de groeten over? Zomaar in een gesprek aan het einde van een telefonisch verhaal, aan het einde van een ontmoeting met elkaar. Soms hebben die groeten toch wat meer waarde. Als je de groeten krijgt van een oude vriend die je in geen jaren hebt gezien. En je zegt van, leeft hij dan nog? Denkt hij nog aan me? Weet hij nog wie ik ben? Of als je in het ziekenhuis ligt. En je voelt je daar soms heel erg eenzaam en van alles en iedereen verlaten. En dan komt iemand op bezoek en die zegt, je moet de hartelijke groeten hebben van die. Denkt hij aan me? Leeft hij met me mee? Groeten. We vinden ze ook, en dat wist u natuurlijk al wel als u de Bijbel een klein beetje kent, in heel wat van de brieven van het Nieuwe Testament. Groeten van namen die ons soms helemaal niets meer zeggen of soms een heel klein beetje. En de vraag is wel eens een keer, wat hebben die groeten nou voor waarde? Maar als we er samen van uitgaan dat heel de schrift van God is ingegeven en dat het dus de Heilige Geest is die ook die groeten heeft laten opnemen in het woord van God, dan geloven we ook dat er een boodschap in zit. Enerzijds deze boodschap, dat het blijkbaar in die gemeenten in het begin is geweest dat de mensen hartelijk met elkaar hebben meegeleefd. Dat ze soms over grote afstand door zeeën gescheiden. En dat betekende in die tijd nog heel wat meer dan vandaag. Omdat je geen telefoon had. Omdat er geen geregelde PTT was. Ze toch aan elkaar dachten. Van elkaar wisten. Naar elkaar vroegen. En vooral met elkaar meebaden en met elkaar meedachten. En wat dat betreft vindt u in die groeten in de Nieuwtestamentische brieven een les die best van toepassing zou kunnen zijn voor de dienst van vanavond. Een les in de beleving van de gemeenschap der heiligen, waarin we aan elkaar denken en voor elkaar bidden. Maar tegelijkertijd, gemeente, dat is de andere kant en dat zal onze aandacht vanavond vragen. Vinden we in die groeten iets van het leven zoals zich dat afspeelde in die gemeenten in de eerste tientallen jaren na de uitstorting van de Heilige Geest. En dat betekent, gemeente, dat in die groeten in de Nieuwtestamentische brief aan ons vaak iets van een spiegel wordt voorgehouden. Zo is het nou in het leven van die mensen in wie de Heilige Geest gaat werken. En in deze bijzondere dienst waarin ambtsdragers worden bevestigd tot de dienst in de gemeente, mogen we samen in die spiegel kijken. Dat mogen die acht broeders die hier op een rijtje vooraan in de kerk zitten, om van daaruit vanavond te horen of je nou ouderling bent of diaken, daar maak ik vanavond maar geen onderscheid tussen. Want dat maakt uiteindelijk ook niet zoveel uit. Zo bedoelt de Heer het nou, dat u zult dienen zoals het in deze tekst aan u en ons wordt voorgehouden. Een spiegel ook voor de zeven broeders die vanavond terugtreden En die in die spiegel kijkend zich vanavond hebben af te vragen. Was onze dienst, zoals het hier wordt gezegd, kan van ons worden getuigd wat hier van Epafras wordt gezegd. En tegelijkertijd met de bedoeling dat we allemaal als gemeente meekijken, niet als toeschouwers alleen, dat ook. En dan mogen we ons afvragen, herkennen wij de dingen die hier worden genoemd in de ambtsdragers van onze gemeente? En dat betekent dat we ons heel kwetsbaar vanavond opstellen, ook de ambtsdrager op de preekstoel. En dat we zeggen, gemeente, kijk maar eens goed. Dat mag u van ons verwachten. Niet omdat wij, wij zijn. Maar omdat de Heere ons daartoe roept. En tegelijkertijd is daarvoor die ambtelijke dienst bij u en bij jou plaats. En draagt het in uw en in jouw leven ook vrucht. Zo gaan we samen in deze dienst luisteren, gemeente, naar de groeten die Paulus doet van Epafras. En we horen dan Paulus' getuigenis omtrent Epafras van Colosse. Paulus die zegt drie dingen van hem. Hij vertelt ons van het geheim van Epafras. En van de zorg van Epafras. En van de kracht van Epafras. Paulus getuigenis omtrent Epafras van Colosse. Het geheim, de zorg en de kracht van Epafras. Ik denk dat ik niemand van u beledig gemeent als ik zeg dat ik ervan uitga dat Epafras niet voor iedereen hier in de kerk zo'n hele bekende figuur zal zijn. En dat de meesten van u het er ook wel mee eens zullen zijn als ik tegelijkertijd ook maar van de brief zeg die vanavond voor ons open ligt, de brief aan de gemeente van Colosse, dat dat niet de meest bekende en meest gelezen en meest bepreekte brief is van alle brieven en van alle boeken uit het Oude en Nieuwe Testament. En dat betekent, gemeente, dat we vanavond ontmoeten een onbekende uit het woord en een wat minder bekend gedeelte van de schrift, zodat er eerst wat toelichting moet worden gegeven, zullen we weten over wie we het hebben en waar we het een en ander moeten plaatsen. En om dan maar te beginnen, gemeente, bij Colosse. Colosse, dat is een plaats geweest, een beetje in het zuidwesten van Klein-Azië, het huidige Turkije. Niet al te ver van het ons wat meer bekende Efese. Aan de oever van een rivier gelegen, vlakbij die twee andere plaatsen die in onze tekst worden genoemd. Laodicea, een naam die u waarschijnlijk wat beter kent, omdat het een van de zeven Klein-Aziatische gemeenten is aan wie de Heere Jezus Christus in de openbaring een brief heeft geschreven. En Hierapolis, dat nog een beetje onbekender is dan die andere twee, omdat we die hele naam verder in de Bijbel niet meer tegenkomen. De gemeente die er in Colosse ontstaan is, die is naar alle waarschijnlijkheid niet rechtstreeks ontstaan vanuit de zendingsarbeid van de apostel Paulus. Want Paulus die is hier wel in de buurt geweest, maar vermoedelijk alleen maar toen hij wat op zwerftocht was, omdat hij niet precies wist waar de Heilige Geest hem naartoe wilde hebben, totdat hij in Troas ontdekte dat hij de zee moest oversteken. Vandaar dat Paulus ook in deze brief kan spreken over mensen die zijn aangezicht in het vlees nog nooit hebben gezien. Dat wil zeggen, Paulus heeft in die gemeente nog nooit ene keer gepreekt. De gemeente in Colosse, die is, en u leest dat in het 7e vers van hoofdstuk 1, gesticht door onze Epafras. En uit het feit dat die Epafras momenteel, als Paulus deze brief schrijft, bij Paulus is, mogen we wel afleiden dat die Epafras tot bekering is gekomen onder de prediking van de apostel Paulus, naar alle waarschijnlijkheid in die langere periode toen Paulus in Efeze het evangelie mocht bedienen en toen hij mocht ervaren dat daar een open deur voor het evangelie was, zodat er een grote gemeente mocht ontstaan. En Epafras die is nadat die tot bekering gekomen is, teruggegaan naar zijn woonplaats en hij heeft daar en in de naburige gemeenten verkondigd wie de Heere Jezus Christus is. En zo zijn die gemeenten ontstaan. En als ik u dat zo vertel, gemeente, dan begrijpt u meteen al dat het een beetje merkwaardig is. Dat we in onze brief niet lezen dat Paulus deze brief, nadat hij hem geschreven heeft, aan die Epafras heeft meegegeven. Want u voelt natuurlijk al wel aan, die man heeft in die gemeente toch wel een bijzondere plaats gehad. Paulus heeft deze brief, en dat staat in een van de eerste versen die we gelezen hebben uit hoofdstuk 4, meegegeven aan een zekere Tychicus, die in gezelschap van een zekere Onesimus naar Colosse gaat vertrekken. En als we ons dan afvragen hoe dat zit, dan vinden we het antwoord op die vraag mogelijk in de brief aan Filemon. Een brief die handelt over een weggelopen en daar tot bekering gekomen slaaf, Onesimus. En die geschreven is aan die Filemon die een lid is geweest van de gemeente van Colosse. In die brief, en u leest dat in Filemon vers 23, doet Paulus ook de groeten van Epafras. En dan noemt Paulus Epafras mijn medegevangene. En nou snappen we het, Epafras die kan niet eens terug naar Colosse, al zou die het nog zo graag willen. Epafras is een ambtsdrager die gedwongen op non-actief staat, gevangen gezet door de Romeinse overheid. Dus dat is Epafras. Een man uit Colosse, één uit de uw. Hij heeft daar niet gewerkt als een zendeling, zoals de apostel Paulus als zendeling uit een ander land is gekomen. Hij heeft daar niet gewerkt als een dominee die van elders is gekomen en die na enige tijd ook weer eens ergens anders naartoe gaat, zoals je dat bijvoorbeeld van Timotheus leest. Maar Epafras is een ambtsdrager van Colosse die uit het midden van dat volk is voortgekomen, die één van hen is. Wel iemand met een bijzondere plaats, omdat hij door de Heere verwaardigd is om door zijn prediking van het evangelie de gemeente in Colosse te stichten en het licht te doen scheiden in de duisternis van het heidendom dat in Colosse heerste, zoals in heel Klein-Azië, en anderen te leiden tot de Heere Jezus Christus. En daarom ook iemand die door de mensen is herkend en erkend als iemand die door de Heere Jezus Christus is geroepen. En toen in Colosse de gemeente was geïnstitueerd en toen de ambten werden ingesteld, toen was Epafras als vanzelf aangewezen als ambtsdrager van de gemeente. Wie moeten er ambtsdrager worden, hadden ze gevraagd in de eerste vergadering van de leden die de gemeente van Colosse zouden vormen. En met algemene stemmen hadden ze Epafras gekozen. Wie er verder gekozen werden, dat weten we allemaal niet. Daar is misschien ook wel wat over gediscussieerd en nagedacht. Maar van Epafras, dat lag voor de hand. Daar waren ze het allemaal over eens. Want die was eigenlijk hun geestelijke vader. Een man van het eerste uur. Nou, dat is dus Epafras van Colosse, gemeente, zoals ik hem u vanavond mag voorstellen. Hij hoorde bij Colosse en Colosse hoorde bij hem. Net zoals je dat vroeger ook wel eens een keer had met bepaalde ambtsdragers. Die in het midden van de gemeente waar ze mochten dienen een begrip waren. En die voor het kerkverband onlosmakelijk verbonden waren met die bepaalde gemeente. Vaak hele gewone mensen. Zoals Epafras er toch waarschijnlijk ook eentje is geweest. Want die heeft verder niet zo'n vooraanstaande plaats in de gemeente gekregen. Maar een steunpilaar van God geschonken. Zo'n man met een geestelijk gezag bekleed dat door de mensen werd erkend. U zegt, dominee, weten we nog wat meer van deze Epafras, opdat het op die manier misschien nog wat duidelijker zal worden over wie het gaat? Misschien. Het zou kunnen zijn, gemeente, dat we ook nog wat mogen afleiden uit de naam die hij draagt hier in de schrift. Epafras, dat betekent namelijk de vriendelijke. En eerlijk is eerlijk, gemeente, en dat is toch een prachtige naam voor een ambtsdrager. De vriendelijke. Dan moet u niet denken aan iemand die lievig is en aan iemand die goedig is en aan iemand die alles door de vingers ziet en iemand die alles maar toegeeft. Moet u niet denken aan iemand als Eli, van wie we lezen dat hij zijn jongens nooit zuur aankeek, ook al leefden ze volop in de zon. Maar als u die naam de vriendelijke hoort, dan moet u denken aan de Heere Jezus, van wie dat eenvoudige versje zingt: zijn woorden waren vriendelijk. En u weet wel dat de Heere Jezus ook geweldig kon schelden. En dat de Heere Jezus geweldig kon toornen. En dat de Heere Jezus vlam kon schieten in zijn ogen en in zijn woorden. En toch was hij de vriendelijke. En bij dat vriendelijk, gemeente, mag u ook denken aan iets van God zelf, van wie we het immers in de psalmen zingen. Milde handen, vriendelijke ogen zijn bij u van eeuwigheid. En we hebben het samen gezongen met psalm 97. Gods vriendelijk aangezicht heeft vrolijkheid en licht. En u weet best dat diezelfde Bijbel ons zegt dat de Heere een God is die ten allen dagen toornt. En dat de Heere een wreker is van het kwaad. En dat de Heere de ongerechtigheid niet ongestraft laat. Die vriendelijkheid van God. Dan zou je misschien het beste kunnen denken aan wat Calvijn noemt de welwillendheid van God jegens ons. Calvijn zegt: zo is de Heere een God die zich ontfermt. Een God die het zo goed met ons meent. Nou, daar komen we nou ook bij Epaphras tegen, gemeente. Die naam die zegt, die komt in Epaphras iets tegen van God zelf. Er ligt in Epaphras iets op van de Heere Jezus Christus, die gestalte in hem heeft gekregen. Ook als hij moest toornen over de zonde in de gemeente. En die was er. En ook als hij moest terechtwijzen wie afdwaalde in de gemeente. En die waren er. Ook als hij moest vermanen vanwege een ongeregeld leven. En dat kwam voor daar in Kolossen. Maar dan was er in hem iets van die vriendelijke ogen van de Heer. Die geen lust heeft in de dood van de zondaar. Maar daarin dat die zondaar zich bekeert en leeft. En dan was er iets in hem van die vriendelijke klank die in de stem van de Heere Jezus doorklonk. En waarvan de Samaritaanse ooit een keer heeft gezegd: daar is een mens die mij gezegd heeft, alles wat ik gedaan heb. Maar hij zei het niet zoals de mens het zeide. Die me in de goot rapte. Die er een lust in hadden om een zonde uit te staan. Hij zei het om het tot zich te trekken. Is deze niet de Christus? Zo kunnen zijn, gemeente, dat we dat uit de naam van Epaphras mogen afleiden. Of het een man is geweest met veel gaven, dat weten we niet. Dat hij in elk geval niet tot de allereerste en tot de meest vooraanstaande in de kring van die eerste gemeente heeft behoort, dat is wel duidelijk uit het feit dat hij alleen maar in verband met die plaatselijke gemeente wordt genoemd. Maar als Epaphras bij de mensen kwam, dan merkte die mensen het aan zijn ogen. Die man meent het. Die gunt het ons zo. Dan zagen ze aan zijn ogen die glansden als hij de genade van de Heere Jezus aanprees. En waarin een traan kon blinken als hij de zonde bij een gemeentelid moest aanwijzen. Dat hoorden ze aan zijn stem als hij sprak van zonde en van genade. In Epaphras kwam de Heere zelf naar hen toe. Sprak de Heere Jezus zelf tot hen. Epaphras. De vriendelijke. Prachtige trek is dat voor een ambtsdrager, gemeente. En u begrijpt wel dat er de verleiding vanavond heel groot is om een paar lijnen door te trekken. En het bijvoorbeeld aan u te vragen: broeders en zusters, jongens en meisjes, hebt u daarvan iets gemerkt in die broeders die vanavond terugtreden uit het ambt? En heb u daarom op deze broeders die vanavond een ja-woord gaan geven gestemd? omdat u daarvan iets in hun leven herkende. Iets van God zelf. Iets van de bewogenheid, van de vriendelijkheid, van de liefde van de Heere Jezus Christus. Zou dat inderdaad zo kunnen, broeders? Dat de mensen in ons, en ik betrek mezelf daar natuurlijk vanavond ook in ons iets van de Heere ontmoeten. Want die lijn die ligt er toch. De Heere Jezus heeft het immers gezegd van de ambtsdragers. Die u ontvangt, die ontvangt mij. En die mij ontvangt, die ontvangt hem die mij gezonden heeft. Nou, ik hoop dat dat veel gezegd mag worden. Als u terugdenkt aan de huisbezoeken en aan de bezoeken van de afgelopen tijd van de broeders die vanavond terugtreden. En dat het in de komende tijd vaak gezegd mag worden. We hebben Epafras op bezoek gehad. En we konden het samen zingen aan het einde van het huisbezoek. Gods vriendelijk aangezicht heeft vrolijkheid en licht voor alle oprechte harten. Ten troost verspreid in smart. Nou gemeente, dat is dan Epafras van Colosse en alles wat er van te vertellen is vanuit de Bijbel. En ik moest dat vanavond wel een beetje doen om daarmee ook een beetje duidelijk te maken over wie we het hebben en in welke situatie we moeten plaatsen. En van die Epafras mag Paulus nu een aantal dingen getuigen in de tekst die voor ons ligt en waardoor de Heilige een van de vereisten waaraan elke ambtsdrager moet voldoen. En het eerste wat Paulus dan van die Epafras zegt, dat is: hij is een dienstknecht van Christus. Dan zijn wij geneigd om te zeggen, ja natuurlijk, dat ligt nogal wat voor de hand. Want hoe kun je nou ooit de Heere dienen wanneer je niet door de Heere in dienst bent genomen en wanneer je niet van de Heere bent? Paulus heeft dat zelf eens een keer zo prachtig onder woorden gebracht toen hij zei: wiens ik ben, die ik dien, in die volgorde. Zo is het immers in het leven van een ambtsdrager. Dat is het geheim van Epafras. Dienstknecht van Christus. Het is duidelijk dat hij dat niet van natuur is, want van natuur is een mens een slaaf van de Satan en danst hij naar de pijpen van de vorst der duisternis. En het is duidelijk dat Epafras dat ook niet door geboorte is, want door geboorte ben ik een zondeslaaf, gemeente, die de zonde doet. En het is duidelijk dat Epafras dat ook maar niet is omdat hij een kerkmens is, want de kerkmens is hoogstens een slaaf van de wet. Die probeert om zich een eigen gerechtigheid te verwerven door het volbrengen van de geboden van God. Paulus zegt: Epafras is een slaaf van Christus. Want zo staat het er letterlijk in het Grieks. Een slaaf van Christus. Nou, dat kan een mens maar op ene manier zijn geworden, gemeente. Doordat die Heere Jezus Christus voor al je zonden met de dure prijs van zijn bloed volkomen heeft betaald. Doordat die Heere Jezus Christus door de kracht van datzelfde bloed en van de Heilige Geest je heeft verlost uit de heerschappij van de Satan. En doordat die Heere Jezus Christus door zijn bloed die heeft vrijgemaakt van de vloek der wet, door een vloek voor ons te worden. En dat de Heilige Geest het je geleerd heeft om deze Jezus als Heere te beleiden, doordat hij je zijn heerlijkheid heeft laten zien. Hem geleerd heeft nodig te krijgen. Je geleerd heeft om hem te zoeken, naar hem te vragen. Je gebracht heeft tot die wonderlijke belijdenis. Dat hij ook mij met zijn bloed gekocht en vrijgemaakt heeft. Een slaaf van Christus. De mens die is overgegaan uit de ene dienst in de andere dienst. Overgegaan tot een andere status levens, zeggen we wel eens een keer.
overgegaan uit de dienst van de vorst der duisternis tot de dienst van de koning van het licht, door hem gekocht en door zijn dierbaar bloed volkomen betaald. Zijn eigendom, aan hem gehoorzaam, van hem afhankelijk, aan hem onderworpen tot zijn dienst. Dat is een ambtsdrager. Iemand die in beginsel geleerd heeft het lied van de 24 ouderlingen, die staan voor de troon te zingen. Gij zijt geslacht en hebt ons goden gekocht met uw bloed. Het geheim van Epaphras en dat is het geheim van het leven van een ambtsdrager van de Heere Jezus Christus. Ik ben niet van mezelf. Van die waan is zo'n mens verlost, want die ontdekt van jezelf ben je nooit, jonge mens. Ik heb het wel vaker gezegd, maar zei het alsjeblieft eens een keer onthouden. Je bent nooit van jezelf en je bent nooit eigen baas. Maar iemand die het eigendom van Christus is, die is ook niet meer van de zaad. Die is ook niet meer van de zonde en die is ook niet meer van de wereld en die is ook niet meer van het vlees. Zijn eigendom, slaaf van Christus. Als je daarom tot die dienst geroepen wordt, gemeente, dan kan je ook niet bedanken. Een slaaf die moet immers gehoorzamen aan de roepstem van zijn meester. Nou, dat is dan het eerste, broeders, als we vanavond in de spiegel kijken. Als wij de komende donderdag voor het eerst vergaderen als kerkenraad in een nieuwe samenstelling, komen we daar dan samen als slaven van Christus die samen beleiden. Er is er maar één die het hier voor het zeggen heeft. Dat is die grote koning die zijn genadeheerschappij over ons heeft uitgebreid. En als u straks bij iemand aan de deur staat, op huisbezoek of op diaconaal bezoek, de mensen doen de deur open, staat daar dan een slaaf van Christus. Die bij anderen de heerlijkheid van de Heere Jezus Christus aanprijst. En die anderen zo nodig roept onder die heerschappij van Christus. Als je zo straks op bezoek gaat bij iemand die bedroefd is en verslagen van geest, mag je dan zeggen, ik ben een slaaf van de grote meester en hij is daar en hij roept u. Mag u dan uitgaan om zonder slaven te proclameren, hem die gekomen is om gebondenen vrijheid te geven, om gevangenen loslating uit te roepen, om de werken van de vorst der duisternis te verbreken, om jongeren te roepen en mensen die het altijd zo druk hebben het toe te zeggen, zoek eerst het koninkrijk van God en van zijn gerechtigheid en al die andere dingen zullen u toegeworpen worden. Slaven van Christus. Dat is geen baantje waar een mens eer mee in kan leggen. Zeker niet in onze wereld. Die proclameert de totale vrijheid van de mens om te doen wat hij zelf wil. Al heeft die wereld niet door dat hij dat nooit zal kunnen. Slaven van Christus. Daar kun je geen roem mee oogsten, want de roem die is allemaal voor de meester. Dan kun je tenslotte alleen maar van zeggen zoals de broeders het vanavond mogen zeggen als ze terugtreden. Als we alles zullen gedaan hebben, dan kunnen we alleen maar zeggen, wij zijn onnutte dienstknecht. We hebben slechts gedaan wat we moesten doen. Niet zo aantrekkelijk, het is geen wonder dat er heel wat kerken zijn waar je geen ambtsdrager meer kunt vinden. Slaaf te zijn, omdat een ander het voor het zeggen heeft. Niet ik, maar hij. Ik hoor aan hem toe. Lijf eigenen met lichaam en ziel. Overigens, gemeente, ik hoop dat het duidelijk is dat dat maar niet alleen van de ambtsdragers geldt. Dan geldt dat van een ambtsdrager in een bijzondere zin. Want de klanken die vanavond klinken bij dit eerste punt, dat zijn de klanken van de eeuwige troost. Die het geheim zijn van het leven van elke waarachtig levende gelovige. Ik ben niet van mijzelf, maar ik ben van mijn getrouwe zaligmaker, die met zijn dierbaar bloed voor al mijn zonden volkomen betaald heeft. En vandaag, gemeente, kan ik vanavond de dingen natuurlijk in de bestek alleen maar aanstippen. Vandaar dat die vraag naar u en naar jou toekomt. Is dat zo? Mag je dat nou vanavond van jezelf zeggen? Ik ben een slaaf van Christus. En als je dat niet kan zeggen, van wie ben je dan? Van de Satan. Weet je wel waar hij je mee naartoe neemt? Van wie ben je dan? Van de zonde. Maar heb je nog nooit ontdekt wat een harde meester dat is? Van wie bent u het dan? Van de wet. Maar heb je nog nooit ontdekt dat dat een meester is aan wie je nooit genoeg kunt voldoen? We moeten verder, gemeente, want Paulus getuigt van deze dienstknecht Epafras dat hij een grote ijver heeft om de gemeente van Colosse te dienen en dat hij die ijver ook betracht in het bredere kerkverband waar hij dienen mag, de naburige gemeente van Laodicea en Hierapolis. En dan ben je geneigd om te zeggen, nadat je dit alles gehoord hebt, dat is natuurlijk geen wonder dat die man een grote ijver heeft gehad. Want als je zo de Heere hebt leren kennen als een God die in Christus je heeft gekocht met de dure prijs van zijn bloed. Die er zijn eigen leven voor over heeft gehad. Die kruisweg is gegaan om zondaren te verlossen van het eeuwige verderf. En je mag zeggen, ook mij, de grootste der zondaren, is die genade bewezen. Dan komt er een geweldige hartstocht in je leven om die Heer te mogen dienen, want dat is het beste niet goed genoeg en dan mag alles voor de Heere zijn, want dan gaat het om zijn wijngaard waarin hij je roept om de dienst te verrichten. Ijver. Het is duidelijk, gemeente, de dienst van de ambtsdrager in de gemeente van Christus, dat is geen spelletje. Dat is geen aardige vrije tijdsbesteding waarbij ik zelf mag invullen wat ik wel en wat ik niet doe. Geen nevenfunctie die nou toevallig eens een keertje niks oplevert. Maar die vraagt een totale inzet. Dat is een dienst die offers vraagt. Paulus zit niet voor niks vanuit de gevangenis deze brief te schrijven. Met Epafras als medegevangene. En weer zeg ik, gemeente, dat is ook weer niet zo'n wonder dat zo'n ambtsdrager die zo door de Heere in dienst genomen is, een grote ijver heeft over de gemeente. Die mens heeft er immers zelf iets van ontdekt dat het gaat om zielen waar hij mee bezig is, met het oog op de eeuwigheid. En elke ambtsdrager weet ervan, de ene zondag heb je ze nog in de kerk en de volgende zondag zijn ze al dood en begraven. En dan zeg je, er is bloed dat van je handen wordt geëist. En de eeuwigheid die duurt zo lang, zo onbegrijpelijk lang. En om dan verloren te gaan van onder de bearbeiding van de slaven van Christus. Oh, dan kan een dienaar van Christus er alleen maar onderuit als hij kan zeggen, Heere, ik heb gedaan wat ik moest doen. En het enige wat ik niet kon doen, dat was een hart bekeren, een dode zondaar levend maken. Maar ik heb ze de Heere Jezus Christus aangeprezen. En ik heb om die zielen geworsteld. En ik heb ze gesmeekt van uwentwege, laat u met God verzoenen. En toen gingen ze toch weer de wereld in. En toen zochten ze toch weer de dienst van de zonde. En nou moet ik het overgeven. Maar bovendien, gemeente, die dienst van die slaven van Christus, dan gaat het om de eer van God. En dan gaat het om een bruid voor de Heere Jezus Christus. Vandaar dat die slaven van de Heere Jezus een grote ijver aan de dag leggen en dat het uiteindelijk niet met elkaar te verenigen is. Dat een ambtsdrager een luie ambtsdrager zou zijn die het wat zijn werk betreft maar een beetje liet zitten. Maar er zit in dat woordje ijver toch nog wat meer, gemeente. Dat ontdek je als je het oorspronkelijke woord in de grondtekst bekijkt. Want dan zie je dat oorspronkelijke woord in de grondtekst en waarom het hier vertaald is zoals het vertaald is, dat kan ik niet precies nagaan. Maar dat oorspronkelijke woord, dat betekent eigenlijk vooral zorg. Met andere woorden, Paulus die zegt, mensen in Colosse, Ik kan jullie vertellen dat Epaphras zo'n grote zorg over jullie heeft. O zeker, het is volkomen duidelijk dat Epaphras dankbaar is voor de heleboel dat de Heer heeft gegeven. Voor het feit dat hij de gemeente heeft mogen stichten. Voor het feit dat hij zondaren heeft mogen leiden tot de Heer Jezus Christus. Voor het feit dat het werk van God in het leven van die gemeente ook openbaar is geworden. En dat blijkt op allerlei manieren. Hij heeft er Paulus over verteld. En Paulus die schrijft erover in het eerste hoofdstuk. Over de vrucht van het werk van de geest. Die openbaar komt in waarachtig geloof en in vaste hoop. En in vurige liefde. De Heere werkt in Kolossen. En Christus vergadert zijn gemeente. En de Heilige Geest gaat door met zijn arbeid. En toch zegt Paulus aan het eind. Toch mensen daar in Kolossen. Die Epaphras die hier met mij in Rome gevangen zit. Die heeft een grote zorg over u. En misschien moeten we het wel zo zien, gemeente, dat Epaphras vanwege die zorgen naar Paulus is gereisd. Omdat hij zei, ik kom er op mijn eentje ook niet meer uit. Paulus, ik heb advies nodig. Wat moet ik nou eigenlijk met de gemeente doen? Omdat hij toen gevangen is genomen. Zorg. Waarom? Omdat Epaphras weet dat het niet genoeg is als er een gemeente is. Omdat Epaphras weet dat het niet genoeg is als de mensen tot de Heer Jezus worden geleid. En dat het niet genoeg is als er hier en daar wat van de vrucht van het werk van de Heilige Geest openbaar komt. Zodat het duidelijk is dat die Heilige Geest nog niet van de gemeente geweken is. Epaphras zegt, weet je waar het me om te doen is? Dat die gemeente zal staan. Volmaakt en volkomen in al de wil van God. Nou zegt u, dan is die man toch wel een hele grote idealist geweest, want dat kan natuurlijk nooit. Hè? Een gemeente die volmaakt en volkomen is in al de wil van God, we leven tenslotte in een gebroken bedeling en een mens blijft ook na ontvangen genade nou een keer een zondaar. En de bruid van Christus in deze wereld is een zwarte bruid, straks zal ze pas zonder vlek en zonder rimpel aan de Here en aan zijn Vader worden voorgesteld. En dacht u dat Epaphras dat niet wist? En dacht u als Epaphras op die manier als een idealist bij Paulus was gekomen? Dat Paulus hem dan niet terecht had gewezen. Paulus die immers van zichzelf schrijft. Niet dat ik het reeds gegrepen heb of reeds volmaakt zou zijn. Paulus die van zichzelf moet getuigen nadat hij genade ontvangen heeft. Ik ellendig mens, als ik het goede wil doen, ligt het kwade mij bij. Ik ben vleeselijk verkocht onder de zonde. Epaphras en Paulus, ze weten dat heel best, dat er zoveel zwarte plekken blijven in het leven van een kind van God. Juist daarom zijn ze ambtdragers die bekwaam zijn om de gemeente te leiden. Omdat dat een klacht is ten aanzien van henzelf. Zwarte plekken daar van binnen. Soms zeg je goed dat de gemeente het allemaal niet weet. Maar zwarte plekken die God kent. Ik ellendig mens. Kan zoveel beter. Moet zoveel anders. Maar als Timotheus zegt, als Epaphras tegen Paulus zegt, Paulus. Ik heb zo'n grote zorg over de gemeente, omdat ik zo graag wil dat die gemeente zal staan, volmaakt en volkomen in al de wil van God. Dan staat hij wel midden in de werkelijkheid, maar dan zegt Epaphras, weet je waar het me om te doen is, Paulus? Dat die mensen in mijn gemeente volkomen zullen zoeken te leven naar de wil van God. En dat ze daarom er alles op alles voor zullen zetten om die wil van God vanuit zijn woord te leren kennen. En dat ze er daarom naar zullen jagen om die wil van God in alles ook te betrachten. En die wil van God te doen in heel hun leven. Niet alleen op zondag, maar ook door de week. En niet alleen thuis, maar ook in het openbare leven. Volmaakt en volkomen in al de wil van God. Als ik het nou eens zo mag zeggen, gemeente. Die Epaphras die zegt, Paulus, ik zoek een gemeente met hele mens. Snap u dat? Niet mensen die midden door gesneden zijn. Niet van die halven. Niet van die mensen die hinken op twee gedachten. Niet van die halfslachtigen die van twee walletjes willen eten. Niet van die mensen die een dubbel leven hebben, die op zondag braaf in de kerk zitten en door de week dan leven ze zoals de omgeving leeft. Maar een gemeente die de hartelijke begeerte heeft om te doen de wil van de Vader die in de hemel is. Die daarnaar verlangen. En die daarnaar hunkeren. Die daarom vragen: Heere, verenig mijn hart tot de vrezen van uw naam. En daarom heeft Epaphras grote zorgen over de gemeente van Colosse, want hij ziet dat daar nogal wat aan ontbreekt. En hij weet dat waar dat ontbreekt, daar is het grote gevaar voor allerlei krachten en invloeden van buitenaf die de gemeente van het rechte spoor doen afdwalen. En die gevaren die worden in deze brief ook genoemd. En Epaphras heeft dat ongetwijfeld aan Paulus verteld. Mensen die de dwaalleer verkondigen. Mensen die ze willen zetten op het spoor van het wetticisme. Mensen die de geest van de tijd in de gemeente een plaats willen geven. Die de gemeente willen leren dat je in wereldgelijkvormigheid, in vleeselijke onreinheid je weg kunt gaan. En dan zeggen gemeente, is dat dan niet actueel? Want als we nou van Colosse naar Bunschoten-Spakenburg komen, dan zeg je, oh, er zijn van ons ook best goede dingen te zeggen. Je zou de Heer tekort doen als je ze niet zou noemen. We hebben twee mooie kerken nou. Ruimte in overvloed voor iedereen die met ons wil gaan. En we hebben, als je tenminste met anderen vergelijkt, nog niet eens zo heel erg te klagen over de kerkgang. Al heb je wat dat betreft je zorg. En we mogen roemen in onze offervaardigheid op verschillende punten. En er zijn er nog heel wat in onze gemeente die zich actief opstellen in allerlei acties die worden gevoerd. En het gebeurt onder ons nog dat er mensen, ouderen en jongeren, tot de Heere Jezus worden geleid. En het gebeurt onder ons nog dat de vrucht van de geest openbaar komt. Dat daar met dankbaarheid van mag worden getuigd op een huisbezoek. Maar als wij nou denken dat wij het voor elkaar hebben, dan zijn we een arme gemeente. En als we in deze broeders nou vanavond ambtsdragers krijgen die zeggen van daarom zijn we toch een prachtige gemeente, dan bent u met deze broeders te beklagen. Want het gaat om die volmaaktheid en die volkomenheid in al de wil van God. Ja, zegt u dominee, maar we blijven toch zondaren. Weet u, ik zou nou zo verschrikkelijk graag willen dat u dat in dit verband nou eens niet meer zei. En ik zou zo verschrikkelijk graag willen dat als u dat in deze winter op huisbezoek krijgt, dat de broeders die op huisbezoek zijn het niet beamen. Want dan ben je er samen weer uit en dan kun je samen nog een glas drinken. En dan kun je samen nog een vrolijk lied zingen misschien. En dan kun je samen nog de Heere danken omdat er zoveel goeds is. En dan ga je weer naar huis en dan blijft het zoals het is. Als u en jij dat zegt, wij blijven toch zondaar. Dan hoop ik dat als u dat in deze winter doet, dat u dan de tranen over de wangen hebt lopen. En niet als een stukje poppenkast, want dat kunnen we soms in het geestelijk opvoeren. Maar dat je het verschrikkelijk vindt dat dat zo is. En dat je dat als een aanklacht ervaart. In plaats van als een verontschuldiging. En zegt u, maar Paulus die zegt het toch ook. Ja, maar Paulus, weet u wat Paulus erachteraan zegt? Ik jaag ernaar of ik het ook grijpen mocht. Nou, als u het zo zegt in deze winter. Nou, dan hoop ik dat u in de broeders geestelijke leidslieden vindt. En als Paulus het zegt dat hij een ellendig mens is, dan schreeuwt hij om de verlossing van Jezus Christus. En dan zegt hij het goede dat ik wil doen. Ik wil dat zo graag. Ik wil zo graag de Heere dienen, want hij is het zo waard. En het maakt je leven zo rijk. Epaphras heeft in al zijn eenvoud het begrepen. Het gaat om hele mensen. Niet om mensen die in de kerk zitten die ondertussen puur wereldgelijkvormig leven. Niet om mensen die zeggen, ja maar het komt toch maar op het hart aan. En die dat gebruiken als een verontschuldiging om er van buiten als de wereld uit te zien. Niet om mensen die zeggen, ja maar we gaan toch trouwkeurig in de kerk 2 keer per zondag. En die weer handel en wandel door de week zoveel aan te merken is. Het gaat om hele mensen. Niemand kan 2 heren dienen. Epaphras zegt, dat is de grote zorg die ik over de gemeente heb. En ik hoop dat de broeders het daarmee eens zijn. En dat ze bij hun ja-woord zeggen, ja, die zorg die delen we. Nou, het heeft een ambtsdrager het daarvoor nodig dat hij zelf onderscheidt wat de welbehagelijke wil van God is. En dat hij zelf zich oefent in verborgenheid. En anders als de dwaalleraren komen en ze komen vandaag, dan vinden ze een gewillig gehoor. En als de wereld naar openingen zoekt, dan vindt hij ze in het midden van de gemeente. En als het vlees zijn rechten opeist, dan krijgt hij dat. Epaphras had grote zorg voor Kolosse. Wees nou eens heel eerlijk, gemeente. Dan kijk ik alleen vanavond de kerk maar rond. Ja, het is natuurlijk aardig bezet. Maar hoeveel zou er nou ontbreken? En als we ons leven eens nagaan als ouderen en als jongeren. Wat heeft de Heere al gesproken in dit dorp, ook in dit jaar, op verschillende zaterdagavonden. Ook in de afgelopen week. En dan denk je, zou het ook eens een keer wat doorwerken en dan ben je op zaterdagavond weer thuis en dan is het een eindje over 12 en dan jakkert het verkeer alsof het spitsdrukte is in de Molenstraat. Dat is grote zorg. Over Bunschoten en Spakenburg, over zijn jongeren en over zoveel ouderen. Die dat goed vinden, die dat gewoon vinden, die dat goed praat. Grote zorg, zegt Epaphras. Omdat het gaat om volmaaktheid en volkomenheid in de wil Gods. En dit is de wil van God, uw heiligmaking. En als die broeders zo met die zorg van het winter komen, gemeente, zult u ze dan ontvangen. En zult u dan begrijpen, dat is hun zorg om Christus willen, omdat de Heere dat hen heeft opgedragen en het hen op het hart heeft gebonden. En zult u ze ontvangen als ze daarom met u spreken over uw verhouding tot de Heere, en als ze daarom met u spreken over de verhouding tot de Heere Jezus Christus. En als ze daarom aan u en aan jou vragen waar je naar kijkt en wat je leest en hoe je wandelt en hoe je je vrije tijd besteedt. Omdat het gaat om die volkomen wil van God. Kijk, en dan voelt u wel aan, gemeente, dat is dan het laatste, dat dat een geweldige strijd betekent, ook voor een ambtsdrager. Een strijd die er in het leven van de gelovige al is, die immers wordt opgeroepen, strijd, de goede strijd van het geloof. Maar van die ambtsdrager in het bijzonder, Paulus zegt het van Epaphras, die slaaf van Christus, die een grote zorg heeft over de gemeente. Hij is strijdende voor u. En hij doet dat in allen tijden, zegt Paulus. Hij strijdt tegen de dwaalleer en hij strijdt tegen de geest van de tijd en hij strijdt tegen de geest van de wereld en hij strijdt tegen de zonde en hij strijdt tegen het wetticisme. En dat heeft die Epafras gedaan in de prediking en in de catechisatie en in het huisbezoek en in alle pastorale arbeid. Hij heeft gestreden om de geesten te ontmaskeren. Hij heeft gestreden om de zonde te ontdekken. Hij heeft gestreden om de slapers wakker te schudden. Hij heeft gestreden om zielen te behouden. En Paulus zegt, hij doet het in de gevangenis nog. En als u zegt, hoe doet hij dat dan? Dan zegt Paulus, dat doet hij in het gebed. Want daar ligt de kracht van Epafras. Biddende worstelt die man met de gemeente die hem op zijn ziel is gebonden. Biddend worstelt hij voor die gemeente tegen de zonde en tegen de dwaling en tegen de wereld en tegen het vlees. En nou die uitgeschakeld is doordat de vijand hem heeft gevangen gezet, doet hij nog veel meer. Hij zegt, Heere, daar in Colosse, er is een gemeente die wordt aangevallen door de wereld en door de Satan en door het vlees. Heere, wilt u ze vasthouden? Wilt u die gemeente aangrijpen? Wilt u de ogen openen voor de dwaling? Wilt u ze leren dat zonde zonde is? Wilt u ze laten zien dat het volk van God het niet op een akkoordje kan gooien met de wereld? En zeg, gemeente, wat een heerlijk en wat een concreet onderwijs is dat in onze tekst voor een gemeente en voor ambtsdragers. Zo wordt er in het ambtelijke werk, als het goed is, geworsteld om zielen. En zo wordt er geworsteld om een gemeente. Zo wordt er geworsteld tegen de zonde. En zo wordt er geworsteld. In de prediking en in de catechezen, op huisbezoek en op diaconaal bezoek. En alle ambtelijke werk. Maar de kracht van die ambtsdrager ligt in het gebed. Heere, wilt u het maar doen door uw Heilige Geest. Dan worstel je in het gebed voor de gemeente. En je zegt, Heere, zou u nou de ogen willen openen van zoveel onder ons die denken dat je de wereld en God tegelijk kan dienen? Zou u nou de geesten willen ontmaskeren, Heer? Zou u nou de mensen willen leren dat zonde zonde is en blijft? Zou u aan onze jongeren de armoede van de wereld en haar dienst willen leren en de rijkdom van de dienst van de Heer Jezus Christus? Dan is dat de kracht van de ambtsdrager. Die biddend worstelt voor Gods aangezicht met zijn gebeente. En dan merken ze dat op huisbezoek als een ouderling biddend die dat gezin opdraagt aan de troon der genade. Dat die man maar niet een paar woorden daar neerlegt die elk jaar weer op dezelfde manier bidt. Maar dat hij dat gezin als het ware in zijn gebed neerzet voor Gods genade troon. En dan worstel je in je gebed met een meisje dat de wereld in dreigt te gaan. En dan worstel je in je gebed met een jongen die zo onverschillig is tegenover de dienst van de Heere. En dan worstel je in je gebed met ouders en met gezinnen die het wel goed vinden en die zo halfslachtig leven. En de zonde in het leven van hun kinderen goed praten door te zeggen, een mens is maar één keer jong. En als er zo ambtelijk werk wordt verricht, dan merkt de gemeente dat. Want weet u, dan gaat het spannen onder ons. Dan komt die gemeente te staan in het krachtenveld van de geest. Want dan wordt de halfslachtige ontmaskerd. En dan wordt de slappeling wakker geschud. Dan gaat er een crisis ontstaan waarin de geesten gescheiden worden. Omdat dat werk dat biddend wordt verricht die gemeente ertoe brengt. Om te kiezen wie ze dienen zal zonder te blijven hinken op twee gedachten. En dan zie je het gebeuren. Dan zie je dat de een tot de Heere Jezus vlucht. En zegt, Heere Jezus, wilt u mijn koning zijn en wilt u het in mijn leven voor het zeggen hebben. En dan zie je de ander die zich omdraait en weggaat en zegt, deze rede is hard. Nochtans blijft er nog wel zonde in het midden van de gemeente, maar dan wordt die zonde niet meer goed gepraat. En dan is er nog wel vlees in het midden van de gemeente, maar dat vlees, dat wordt niet meer gekoesterd. En dan komt er nog wel wereld bij, maar dan bidden we, Heere, verlos ons van de wereld. Verwachten we daar nog van, gemeente? Epaphras, die moest het er wel van verwachten, want die was uitgeschakeld. Hij zei tegen Paulus, nou kan ik nog maar één ding doen, en dat is voor die lieve gemeente van me bidden. Dat de Heilige Geest ze mag vasthouden. En wat kan dat een zegen zijn, want dan sta je er zelf buiten. En dan kan jouw prediking de mensen niet meer bekeren. En dan kunnen wij op huisbezoek de mensen niet meer veranderen. En dan kunnen wij de gemeente niet meer bouwen. Dan is er alleen nog maar het gebed. En dan is er alleen nog maar de Heer. En dan is er alleen nog maar die Heilige Geest. Die zondaars harten kan vernieuwen. Naar het evenbeeld van Christus. En daarom is dat de weg. Voor ambtsdragers en voor gemeente. Gelijk een knecht ziet op de hand zijns Heren. Om nooddruft te begeren. Zo slaan wij het oog op onze Heren. Tot Hij ook ons genadig zij. Amen. Luisteren nu samen naar de prediking van de kerk ten aanzien van de dienst van ouderlingen en diakenen zoals we die vinden in het formulier voor de bevestiging. Geliefde christenen, gelieden weet hoe wij nu tot onderscheiden malen u voorgedragen hebben de namen van onze tegenwoordige medebroeders, die tot de dienst van het ouderlingen en van het diakenschap deze gemeente verkoren zijn, om te vernemen of iemand wat had waarom zij in hun ambt niet zouden behoren bevestigd te worden. Het is nu al zo dat voor ons niemand is verscheden die iets wettigs tegen hen voortgebracht heeft, waarom wij thans in de naam des Heren tot de bevestiging zullen voortgaan. Om hiertoe te komen zult gij, broeders die men bevestigen zal, en voorts allen die hier tegenwoordig zijt, voor eerst aanhoren uit het woord Gods een korte verklaring van de instelling en het ambt der ouderlingen en diakenen. Belangende de ouderlingen is aan te merken dat het woord ouderling of oudste, welk uit het Oude Testament is genomen, een persoon betekent die een aanzienlijk ambt van regering over anderen gesteld is, toegeschreven wordt aan tweerlei personen die in de kerk van Jezus Christus dienen. Want de apostel zegt, de ouderlingen die wel regeren zullen dubbele eer waardig geacht worden, voornamelijk die arbeider in het woord en de leer. Daar ziet men dat in de apostolische kerk twee soorten van ouderlingen zijn geweest, waarvan de eersten hebben gearbeid in het woord en de leer en de anderen niet. De eersten waren de dienaars des woords en herders die het evangelie verkondigden en de sacramenten bedienden, maar de anderen die niet in het woord arbeiden en nochtans mede in de gemeente dienden, droegen een bijzonder ambt, dat zij namelijk over de kerk opzicht hadden en die regeerden met de dienaren des woords. Want Paulus, gesproken hebbende van het leerambt en ook van het ambt der uitdeling of diakenschap, spreekt daarna van deze dienst afzonderlijk, zeggende, die een voorstander is dat u zulks doet in naastigheid. Insgelijks op een andere plaats vermeldt hij onder de gaven en ambten die God in de gemeente gesteld heeft, de regering. Zo is dan deze soort van dienaars de anderen die het evangelie prediken tot hulp en bijstand, gelijk in het Oude Testament de gewone levieten in de dienst des tabernakels de priesters bijgevoegd waren, als medehelpers in hetgeen de priesters alleen niet hadden kunnen doen, blijvende nochtans die ambten altijd onderscheiden. Bovendien is het goed dat bij de dienaars des woords zodanige mannen tot mederegeerders gevoegd worden, ten einde daardoor uit de gemeente Gods te meer geweerd worden alle tirannie en heerschappij die lichter kan inbreken wanneer bij één alleen of bij zeer weinigen de regering staat. En alzo maken de dienaars des woords en de ouderlingen tezamen een college of gezelschap, zijnde als een raad der kerk en vertonende de gehele gemeente, waarop de Heere Christus ziet wanneer hij zegt, zegge der gemeente, hetwelk geenszins verstaan kan worden van alle lidmaten der gemeente, ieder in het bijzonder, maar zeer bekwamelijk van degene die de gemeente waarvan zij verkoren zijn regeren. Zo is dan ten eerste het ambt der ouderlingen met de dienaren des woords opzicht te hebben over de gemeente die hun bevolen is, naastig toe te zien of een iegelijk zich behoorlijk gedraagt in belijdenis en in wandel, die zich onstichtelijk gedragen te vermanen en te verhoeden dat de sacramenten ontheiligd worden zoveel mogelijk is. Ook mede tegen de onboetvaardigen volgens de christelijke discipline of kerkelijke tucht te handelen en de boetvaardigen weder in de schoot der kerk te ontvangen, gelijk niet alleen blijkt uit de voormelde uitspraak van Christus, maar ook uit meer andere uitspraken der schrift, dat deze dingen niet staan bij één of twee personen alleen, maar bij velen die daartoe gesteld zijn. Ten tweede, nadien de apostel beveelt dat onder de christenen alles betamelijk en ordelijk zal toegaan en niemand anders dan door wettige beroeping in de kerk van Christus behoort te dienen, volgens de christelijke ordinantie daarvan zijnde, zo is mede het werk der ouderlingen daarop acht te nemen en in alle voorvallende zaken die de welstand en de goede orde der kerk betreffen, met goede raad de dienaars des woords behulpzaam te zijn, ja ook met raad en troost alle gemene christenen te dienen. Ten derde is hun ambt in zonderheid mede toezicht te nemen op de lering en de wandel van de dienaren des woords, ten einde alles tot stichting der kerk gericht mogen worden, en dat geen vreemde leer worden voorgesteld volgens hetgeen wij lezen in Handelingen 20 vers 28, waar de apostel vermaant naastige wacht te houden tegen de wolven die in de schaapskooi van Christus mochten komen. Om het welk te doen de ouderlingen schuldig zijn Gods woord naastig te doorzoeken en zichzelf gedurig te oefenen in de overlegging van de verborgenheden des geloofs. En gaande de diakenen kunnen wij van hun oorsprong en instelling lezen in de Handelingen der apostelen. Aldaar vinden wij dat in het begin de apostelen zelf de bediening der armen gehad hebben, aan wie voeten gelegd werden de prijs der verkochte goederen en aan een iegelijk werd uitgedeeld naar dat elk van noden had. Maar alzo daarna een murmurering ontstond omdat de weduwen der Grieken in de dagelijkse bediening overgeslagen werden, zo zijn door de vermaning der apostelen mannen gekozen geworden die eigenlijk hun werk van de bediening der armen maken zouden, opdat apostelen in het gebed en in de bediening des woords te beter mochten volharden. En dit is van die tijd af onderhouden geweest in de kerk, gelijk bereikt uit Romeinen 12, alwaar de apostel van deze dienst sprekende zegt dat degenen die uitdelen zulks doen zullen in eenvoudigheid. En elders sprekende van de behulpsels bedoelt hij degene die in de gemeente gesteld zijn om de armen en ellendigen te helpen in de nood. Uit welke plaatsen genoeg te zien is welk het ambt is der diakenen, namelijk ten eerste dat ze in alle getrouwheid en naarstigheid de aalmoezen en goederen die de armen gegeven worden verzamelen en bewaren, ja ook vlijtig zijn om te helpen toezien dat tot hulp der armen vele goede middelen gevonden mogen worden. Het tweede deel van hun ambt bestaat in de uitdeling waartoe vereist wordt niet alleen gaven van onderscheiding en voorzichtigheid om de aalmoezen niet te besteden dan waar het nodig is, maar ook blijmoedigheid en eenvoudigheid om met een bewogen hart en toegenegen gemoed de armen te helpen gelijk de apostel eist, waartoe zeer goed is dat ze niet alleen met de uiterlijke gift, maar ook met troostelijke redenen uit het woord van God aan de armen en ellendigen hulp bewijzen. We gaan nu over tot de bevestiging. Na het ja-woord en de zegen die daarop volgt, mag ik de gemeente wel verzoeken om de nieuw bevestigde broeders staande toe te zingen. De eerste twee versen van Psalm 134, 134, 1 en 2 zingen we staande na de zegen die volgt op het ja-woord. Ik mag de broeders wel verzoeken om op te staan. Ten einde dan, geliefde broeders, en iegelijk mogen horen dat gij gezind zijt de voorzijde dienst aan te nemen, zo zult gij antwoorden op hetgeen u voorgehouden zal worden. En eerstelijk vraag ik u, ouderlingen en diakenen, of gij niet gevoelt in uw harten dat ge wettig van Gods gemeente en mitsdien van God zelf tot deze heilige dienst geroepen zijt. Ten tweede, of gij de schriften des Oude en Nieuwe Testaments houdt voor het enige woord Gods en de volkomen leer der zaligheid en alle leringen verwerpt die daartegen strijden. Ten derde, of gij belooft uw ambt, gelijk dit hiervoor beschreven is, volgens deze leer getrouwelijk naar uw vermogen te bedienen, gij ouderlingen in de kerkregering nevens de dienaren des woords en gij diakenen in de bediening der armen, en ook gezamenlijk belooft u in alle godszaligheid te gedragen, mede u onderwerpende aan de kerkelijke vermaningen, indien gij u wat God genadig verhoede, kwaamt te ontgaan. Wat is er op uw antwoord, broeder van Diermen, broeder Muis, broeder van Twillert, broeder Malenstein, broeder De Harder, broeder Duist, broeder Koelewijn, broeder De Harder? De almogende God en Vader geven u al te samen zijn genade, dat gij in deze uw diensten getrouw en met zegen moogt werkzaam zijn. Amen. Zegen van de Heere en ga heen in vrede. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God de Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u allen. Amen.